gesteld voor. De Perzische kat.
Collega's, we zitten met een probleem.
Onmiddellijk liep de zelf uitgeknaagde centrale verzamelplaats vol met muizen.
Ik vrees dat onze vriend van de zolderkamer zichzelf in nesten heeft gewerkt. Hij heeft namelijk die vieze, domme kat meegegeven met Kasim. Hij heeft hem zelfs verteld dat het beest geheime krachten heeft die muizen doet wegjagen. Dit zou de jongen ferm in de problemen kunnen brengen. Ofwel staat hij op straat, ofwel, in het slechtste geval, kost het hem zijn kop. Zijn wij pestkopjes? Ja! Zijn wij soms sluwe etterbakjes? Ja! Kietelen wij aan de voetzolen? Ja! Stelen wij lekker eten? Ja! Maar zijn wij moordenaars?
Nee! Nee.
Als dit fout afloopt, dan hangt er bloed aan onze pootjes, collega's. En dat willen wij niet. Dus daarom de vraag, wat gaan we doen?
Elke muis dacht diep na.
Kunnen we die karavaan niet tegenhouden? Te moeilijk. Naar waar gaat Kasim? Ik weet niet naar waar. Hij vertrekt met een boot naar verre oorden. Naar waar? Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan wel mee aan boord springen. Om wat te doen? Ja, dat weet ik ook niet.
Oké. Een slecht plan. Met vermoedelijk een slechte afloop. Waarbij onze collega waarschijnlijk nooit meer terugkomt. Iedereen akkoord? Ja!
En zo zette de dappere muis het op een lopen richting de haven. Hij kwam geen seconde te laat, want net toen men de trossen aan het lossen was, sprong het moedige knaagdiertje gezwind over de laatste gespannen tros het schip binnen. Wekenlang voer het schip door stormachtig weer. Nog nooit heeft het Kasim zo hard tegengezeten. Het werd zelfs zo erg dat men op een bepaald moment niet meer wist waar het schip zich bevond. Tot overmaat van ramp begon het eten op te geraken. De kok kwam de kapitein tegemoet.
Beste kapitein, ja, ik zit door mijn voorraad eten.
Ja, dat vermoedde ik al.
Mag ik een voorstel doen? Misschien moet ik die dikke kat slachten, dan komen we toch een paar dagen verder.
Oh, mijn kok. Ja, ik kan dat niet maken. Ik heb dat beloofd aan Hare Majesteit dat ik die zou verkopen.
Het schip bleef als een tol draaien in de woeste zee. De bemanning werd zwak. Toen plots een van hen in elkaar zakte en het bewustzijn verloor, prevelde Kasim.
Oh, Majesteit. Duizendmaal sorry, maar ik ga mijn woord moeten breken. Kok, ja, slag die kat maar.
Maar net op dat moment brak het zonlicht door de donkere, laaghangende wolken en viel het recht op een prachtig eiland, enkele mijlen van hen vandaan.
Land in zee!
Kok!
Riep Kasim.
Laat die kat toch nog maar even leven.
De kok die net zijn mes aan het slijpen was, stak de dikke kat weer in de gammele doos.
Gij hebt geluk, vriendje. De kat antwoordde met een diepe geeuw.
2 uur later stond de voltallige bemanning op het hagelwitte strand. De plaatselijke bevolking bleek zachtaardig te zijn, verwelkomde hen hartelijk en begeleidde de kapitein naar hun leider. Die zag er echter wel eerder merkwaardig uit. Het was een donker gebruinde man, vol met tatoeages van slangen en duivels. En hij had zowaar een stok die in zijn rechterneusgat verdween om vervolgens terug uit het linkerneusgat tevoorschijn te komen. Kortom, een Hells Angel avant la lettre. Kasim haalde onmiddellijk zijn verkoopskunst te boven om zijn waar aan te prijzen. Het eilandhoofd volgde hem naar het schip, maar bleek jammer genoeg in niets geïnteresseerd. Wat moest hij nu ook beginnen met klokken en wekkers, terwijl hij de zon bezat? Of wat met dikke bontjassen, terwijl hij alle dagen tropische temperaturen moet doorstaan? Kasim vroeg hem of het eiland met problemen te kampen had. Misschien dat hij daar een oplossing voor kon vinden. Tot het eilandhoofd na even nadenken sprak:
Panya!
Kasim dook onmiddellijk in het ruim om met enkele pannen boven te komen. Maar dat was niet wat hij bedoelde.
Panya!
Waarna hij een vreemde imitatie gaf van een viervoetig beest met een staart en knaagdiertanden.
Oh, mazen! Jullie zitten met een mazenplaag. Wacht!
Spontaan deed hij dezelfde imitatie. Het was wel een vreemd zicht om die twee leiders als muizen te zien rondkruipen en om hen een denkbeeldige noot te zien kraken. Ze barsten in lachen uit. Kasim deed het teken dat hij even moest overleggen met zijn eerste stuurman.
Wat denk jij? Verkoop ik hem dat dik geval?
Eerlijk gezegd, baas. Die gaat dat snel doorhebben dat dat beest niks kan en niks doet, hè? En wat dan volgt, dat durf ik me niet voor te stellen.
Ik heb anders wel een plan. We kunnen namelijk hem dat beest verkopen. We laten hem eerst een voorschot betalen, maar een immens voorschot, bijvoorbeeld 100 goudstukken. Waardoor dat hem doorheeft dat het een speciaal beest is. En als dat beest al die mazen heeft verjaagd, dan betaalt hem ons 100.000 goudstukken. Maar zover laten we het niet komen natuurlijk. Hè? Van de nacht maken we ons uit de voeten met onze 100 goudstukken en we zien hem nooit meer terug.
Uitstekend plan, baas.
Ja.
En zo kwam de dikke kat boven uit het ruim. Tot hun grote verbazing ging het eilandhoofd meteen akkoord. Kasmir kreeg een stevige zak met, jawel, 100 goudstukken, waar je bijvoorbeeld een gigantisch huis mee kan kopen, met zonnepanelen en dubbele beglazing. Kasim fluisterde, al wuivend naar de wegtrekkende plaatselijke bevolking.
Dag! En nu wachten tot middernacht. En dat te bedenken dat die kat 5 dinar gekost heeft.
Tja, en dan moet je weten dat 1 goudstuk ongeveer overeenkomt met 10.000 dinar. Enkele uren later was het schip weer volgeladen met spijs en drank. Kasmir trakteerde op het dek de voltallige bemanning met een rijkelijk maal, bij wijze van afscheid. Want wanneer de nacht het donkerste zou worden, zouden zij zich uit de voeten maken. Maar nog voor het dessert werd opgediend, stond op het dek een viertal bewakers van het eilandhoofd met brandende fakkels. Ze waren van hand tot tand gewapend met dolken, zwaarden en giftige pijlen. Niemand had hen zien aankomen, wat de bemanning deed vermoeden dat dit speciaal getrainde mannen waren waar je als gewone sterveling niks tegen kon beginnen. Ze eisten dat Kasim hen zou volgen. Kasim wist dat het eilandhoofd besefte dat hij letterlijk en figuurlijk een kat in een zak kocht. Hij keek rond zich heen.
Beste vrienden, ik vrees dat dit ons laatste avondmaal was. Het was me een eer en een genoegen om met jullie samen te werken. Vaarwel.
En zo vertrok de koopman tussen de 4 bonken van inboorlingen het binnenland in.
Ralf de Bruin stelt voor. De Perzische kat.
Maandenlang wachtte het personeel van het koninklijk paleis in Kashmir op de komst van hun koopman Kasim. Maar deze keer was hij wel erg laat. Er zal toch niks misgelopen zijn? Of erger? Hij zal toch niet op de loop zijn met al die kostbare schatten? De roddels deden duchtig de ronde. Tot op een morgen aan de horizon de bekende karavaan verscheen. Het nieuws liep als een lopend vuurtje door de stad en al snel ook tot binnen de paleismuren. Maar Kassim was echter nergens te bespeuren. Normaal vatte hij altijd post vooraan op de eerste kar, maar die bleef echter leeg. Een vol pinnenplein verwelkomde de karavaan, popelend op een beetje rijkdom. Het gejoel verstomde toen de jonge koningin verscheen. Zij vroeg verbaasd:
"Welkom, lieve vrienden. Maar waar is Kassim? Hij is toch niet..."
Nee, dat is hij zeker niet.
Van tussen enkele handlangers werd een man in een rolstoel aangereden.
Zo snel krijgen ze Kassim de Grote en niet klein.
Kassim, wat is er gebeurd?
Wel, laten we zeggen dat ik een klein ongelukje heb gehad. Een cadeautje van uw keukenhulpje Iqbal. Maar dat zaakje zou ik liever als laatste afhandelen.
En net als vorig jaar begon hetzelfde spektakel waar de prijzen werden uitgedeeld. Tenminste, voor de gelukkigen. 3 uur later draaide Kassim zich naar de koningin.
Majesteit, het geval Iqbal zou ik liever achter gesloten deuren willen bespreken.
Het jonge meisje keek verbaasd.
Dat is wel ongewoon, Kassim. Ben je er zeker van? Want dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, dat is waar. Maar ik verzeker u, als dit niet achter gesloten deuren wordt besproken, dan wordt Iqbal gelyncht door het publiek.
En zo geschiedde het. Iqbal, Kassim en Hare Majesteit trokken zich terug in het koninklijk paleis. Abdullah de bewaker wilde volgen, maar dat was niet naar de zin van de koningin.
Nee, Abdullah. Jij blijft aan de poort de wacht houden. En je zorgt ervoor dat er niemand binnenkomt.
Hij deed wat ze hem beval. Positioneerde zich voor de poort, maar wel met een gezicht op 6:30. Iqbal besefte niet wat hem overkwam. Hij was nog nooit in het paleis zelf geweest, laat staan enkel met de koningin. En Kassim, uiteraard.
Goed, Kassim. Wij zijn een en al oor.
Dank u, majesteit. Majesteit, u ziet, ik heb een gebroken been. Ik heb overal kneuzingen. Ik sta vol blauwe plekken. En ik kan u met zekerheid zeggen dat dit allemaal de schuld is van deze kerel hier.
Dat moet je me dan toch wel even uitleggen, hoor.
Ondertussen werd de dappere muis warm onthaald in de uitgevreten centrale verzamelplaats van de muizen.
Waarde collega, ben je geslaagd in je opzet? Helaas moet ik toegeven dat het onmogelijk was om de muizen daar te overtuigen om zogezegd bang te zijn voor die laffe kat. Maar...
En toen, majesteit, werd ik door 4 stevige bewakers teruggebracht naar hun hoofd. En die keek mij aan, met van die ogen, met een blik waarvan ik alleen maar kon aflezen dat hem echt heel boos was. Dus ik dacht, ja, mijn laatste dagen zijn geteld. Totdat hij plots luidkeels begint te lachen. Maar dan iets anders.
Toen heb ik de muizen daar een voorstel gedaan. Ik heb hen verteld van Kashmir en van alle dorpen en steden rondom. Van de eindeloze mogelijkheden van het vasteland.
Ja, nadat hij was uitgelachen, ja, dan begon hem uit te beelden. En daaruit kon ik afleiden dat hij vond dat dat beest zo lui was dat het dood zou gaan als de muizen niet recht in zijn bek zouden lopen. Maar het vreemdste van allemaal, hou u vast, alle muizen waren verdwenen. Alle muizen waren weg. Panya, Fuji.
En toen, collega's, zijn alle muizen mee op de boot geklommen. Ze hebben zich zo goed als mogelijk verstopt in het ruim en tussen de bagage. Het was druk, maar wel gezellig.
En toen kreeg ik van het hoofd een kist met 99.900 goudstukken. En blij dat hij was. Ah ja, vanaf nu kon hij terug zijn eiland verbouwen. Groenten en fruit kweken zonder dat die mormels alles durven opeten.
Maar hoe komt u dan aan dat gebroken been?
Ja. Ik was op mijn boot en ik wou een trap afdalen. En ineens was er een muis tussen mijn benen. En ik vind dat zo'n vieze beest. Ik ben zo hard verschoten, uitgegleden. En ja, ik heb mijn been gebroken. Ja. Maar het rare was, sinds dat die kat van mijn boot was, barstte mijn boot van de muizen.
Daarop nam Ekbal het woord. Dus, beste Kasim, maar wil dat dan zeggen dat ik wat geld verdiend heb?
Ekbal, jongen. Nee, je hebt geen geld verdiend. Jij hebt een fortuin verdiend. Ekbal, je bent schatrijk.
Maar denkt u dat ik genoeg geld verdiend heb om terug naar mijn tante te gaan? Waarop de koningin sprak.
Ekbal, lieve jongen. Je snapt dat nog niet helemaal, hè? Jij hebt geld genoeg om je tante hierheen te laten komen. Weg van alle armoede. Je bent zelfs in staat om alle fabrieken van het hele land op te kopen.
Plots verscheen Abdullah in de koninklijke hal. Die snoodaard had zijn plaats verlaten om te komen luistervinken.
Ekbal, mijn beste vriend. Zeg, jij vergeet toch niet dat je die kat van mij gekregen hebt, hè?
De koningin sprak streng.
Abdullah, hoe durf je mijn orders te negeren? Ga onmiddellijk terug op post.
Wacht, majesteit. Ekbal stapte naar Abdullah toe. Als je belooft nooit nog gemeen te doen tegen eender wie, dan krijg je van mij alles wat je nodig hebt. Maar ik wil je één ding vragen. Ik denk dat jij de geknipte kerel bent om mij te begeleiden naar Nishapur. Om mijn tante op te halen. En Abdullah sprak de wijze woorden.
Oh ja.
Enkele weken later werd er hard gebonkt op een gammele oude deur in Nishapur. Abdullah, een beetje voorzichtig, dat is hier Kashmir niet. Een oud vrouwtje deed de deur op een kier. Bij het aanzien van die gespierde reus sloot ze onmiddellijk terug de kartonnen deur. Tante? Het is Ekbal hier.
Ga weg, charlatan. Ekbal is dood. Hoe durf je zijn naam te gebruiken om mijn huis leeg te roven?
Lieve tante, geloof me. Ik ben het echt.
Bewijs dat dan maar. Zonder bewijzen komt er hier niemand binnen.
Lieve tante, je weet toch wat je me altijd hebt gezegd? Dat de nacht het donkerste is, vlak voor zonsopgang. Er volgde een lange stilte. Tot de deur zich weer op een kier opende.
Dat klopt.
En toen zag ze een jongen. Iets ouder dan wanneer ze hem laatst had gezien, uitgedost in de mooiste kledij. Dan verscheen ze in de deuropening met een blik van ongeloof.
Ik bel.
Bel, tante. Het is zonsopgang.
Ik bel.
Ze vlogen in mekaars armen. Zelfs de stoere Abdullah pinkte een traantje weg. Hoewel hij nadien altijd beweerd heeft dat er een stofje in zijn ogen was gevlogen. En zo reisden ze naar Kashmir. Iqbal en de koningin werden smoorverliefd op elkaar. En nee, niet op elkaars geld. Ze waren echt verliefd. En ze trouwden. Iqbal investeerde zijn kapitaal in de fabrieken om het werk voor de arbeiders menswaardiger te maken. Er braken gouden tijden aan. Wat wel opviel, was dat er in Kashmir en ver daarbuiten meer muizen waren dan vroeger. Er werd zelfs een nieuwe soort ontdekt. Als je even goed rondkeek, zag je hier en daar wel eens een muis met een stokje door de neus. En de kat op dat vreemde eiland werd als god aanboden. Hij kreeg elke dag het lekkerste eten, zoveel hij maar wou. En nee, dat vond hij niet erg. Dus, voel je je verdrietig, alleen, in de steek gelaten, zie je geen enkele uitweg meer. Onthoud dan heel goed. De nacht is het donkerste, vlak voor zonsopgang.
Soms voel ik mij maar een kruimeltje groot, dat iedereen mij uit zijn wereld verstoot. Maar mijn tante lief zei, jongen, ik geloof in jou, dus geloof in jezelf, blijf jezelf altijd trouw. Iqbal, geloof, je bent echt van tel. Als je jezelf blijft, komt de vriendschap heus wel. Je bent een mooi mens, echt eerlijk waar. Dus geloof in jezelf en de liefde is daar.
Stelt voor de Perzische kat.